Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus zondag 19, vraag 50 en 51. En hun antwoorden. Zondag 19, de vragen 50 en 51. Daar vraagt onderwijzer, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En hij antwoordt daarop, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader al het ding regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En hij antwoordt daarop eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Schrijven wij hierboven de priesterkoning in heerlijkheid. En overdenk in de eerste plaats de bewijzende. In de tweede plaats de delende of uitdelende. En in de derde plaats de bewarende priesterkoning. De priesterkoning in heerlijkheid. Wij letten op de bewijzende, de delende en de bewarende priesterkoning. De Heidelberger gaat hier verder met de verhoging van Christus, namelijk zijn zitting ter rechterhand Gods. Want hij is tot zegeningen gezet door den Vader. En hij gaat steeds hoger stijgen in de heerlijkheid bij den Vader die hij reeds had eer de wereld was. De Heidelberger vraagt, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Omdat ook door velen de hemel vaart en in zijn zitting ter rechterhand Gods als één zaak behandeld wordt. En niet van elkaar wordt onderscheiden de hemelvaart en zijn zitting ter rechterhand Gods. Zodat er ook allerlei tegenwerpingen zijn ontstaan daarin, is hij niet altijd geweest van eeuwigheid tot eeuwigheid zittende aan de rechterhand Gods des Vaders. Kunnen we ook niet van de Heilige Geest zeggen dat hij zit aan de rechterhand des Vaders? Mogen we bij de tweede persoon wel onderscheiden in zekere trappen en verschillen in heerlijkheid? Daaruit is door velen de hemelvaart en zijn zitting ter rechterhand Gods als één zaak behandeld en hetzelfde doeleinde betekenende. Toch moeten wij er acht op geven dat in deze belijdenis dit woord, deze belijdenis der kerk niet voor niets staat opgetekend, zittende ter rechterhand Gods. Het is ons ook voorgelezen uit de psalm, dat de Heere gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand. En gelijk ook de apostelen daarvan getuigenis hebben gegeven, en de psalmen en profeten van de oude dagen, hoe hij verhoogd zou worden aan de rechterhand des Vaders in de hoogste hemel in alle eer en majesteit. En dat hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde alle machten en krachten aan zich heeft onderworpen. Daarom moeten wij een ogenblik letten op het leerstellig gedeelte van dit belijden der kerk. En in de eerste plaats opmerken dat Christus, hoewel zijn godheid niet kon delen in de vernedering, zoals zijn menselijk lichaam in vernedering gewandeld heeft, dat hij nochtans in vernedering ook naar zijn goddelijke natuur gewandeld heeft. Dit klinkt misschien een beetje verdacht, maar het wordt goed bedoeld, een andersoortige vernedering. Gelijk ook Zacharinus Erzinus daar zelf ook over schrijft, over de vernedering van zijn goddelijke natuur. En waarin bestond dan die vernedering? Die vernedering bestond daarin dat hij voor een kleine tijd zijn goddelijke heerlijkheid en de uitstraling van zijn deugden wilde verbergen. Door zijn goddelijke majesteit te verbergen achter de zwakheid van de menselijke natuur. Er is dus een periode, een tijdsbestek geweest in de eeuwigheid van de Zonen Gods, waarin hij de eeuwige glans en luister van zijn godheid heeft willen verbergen. En heeft willen beschutten en achter de tralie van zijn vlees en bloed heeft willen besluiten. Dat is ook zo groot. Als dat niet waar was, dan zou het woord geen betekenis hebben. Die daar hij rijk was, is hij arm geworden. Opdat hij door zijn armoede velen zou rijk maken. Waarin zou dan die armoede bestaan, van rijk naar arm? Is het niet juist zo dat hij zijn hemelse heerlijkheid heeft willen besluiten en verbergen? Zodat ze niet zichtbaar was voor het oog des mensen, tenminste nooit in die mate zoals het is naar zijn goddelijke natuur. En dat hij in dienstknechtsgestalte heeft willen wandelen. Daarom als Christus opvaart naar God in de hemel. En hij gaat zitten aan de rechterhand God, dan wil dat zeggen dat zijn goddelijke natuur in haar volkomen volheid en heerlijkheid nu naar buiten uitstraalt in dat goddelijke wezen en in al haar werken naar buiten. En dat hij in zulk een onuitsprekelijke glans en majesteit nu verhoogd is in de troon des Vaders om met hem alle dingen te doen en te werken in gemeenschap van de Heilige Geest. De rechterhand wil in de schrift zeggen in de eerste plaats kracht en sterkte. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verheven. De rechterhand des Heren houdt er vlammenvuurs uit. Hij doet de woestijn Kades beven. Wanneer hij met zijn hand inslaat op deze aarde. De rechterhand des Heren is tot hulp en sterkte. Hij heeft door zijn rechterhand krachtige daden gedaan. Het is een beeld van zijn goddelijke kracht en heerlijkheid. En als het gaat over de rechterhand Gods in de zin van kracht en majesteit, dan zouden we mogen opmerken dat Christus niet alleen zit aan de rechterhand, maar hij is ook de rechterhand des Vaders. Door hem regeert de Vader alle dingen. In de tweede plaats is de rechterhand in de schrift een beeld van majesteit en eer en heerlijkheid. Wanneer iemand de anderen eer wilde bewijzen, dan zette hij hem aan zijn rechterhand. Dan zei hij, vriend, komt hogerop. Hij zult aan mijn rechterhand zitten. Daarom heeft de apostel gezegd, tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in eeuwigheid. Dat is de heerlijkheid van de Zoon. Daarom, als hij is ten hemel gevaren, dan is hij daarheen gegaan om aan de rechterhand Gods de Heere spreekt op menselijke wijze. Maar om aan de rechterhand der hoogste majesteit en heerlijkheid Gods plaats te nemen. Opdat de bedekselen zijner Godheid, die hij zelfs in zijn hemelvaart nog niet geheel van zich gedaan had, maar waarin hij nog zijn goddelijke natuur bedekte, nu ten volle zou stralen uit zijn verheerlijk lichaam en in haar alomtegenwoordigheid het blind gezicht zou verlichten. O, hoe groot is daarom het goed dat de Christus ten deel gevallen is als hij verheven wordt aan de rechterhand Gods des Vaders. Want dat wil zeggen, er is nu een einde gekomen ook aan de 40 dagen van zijn omwandeling op aarde. Er is nu een einde gekomen aan zijn hemelvaart. Nu keert hij in God. God keert in God voor eeuwig terug. En de luister en majesteit die een kleine tijd verborgen was, die komt nu in alle schoonheid en grootheid openbaar. aan de rechterhand des vaders. In de tweede plaats, hij is aan de rechterhand des vaders opgenomen, opdat ook zijn menselijke natuur verheerlijkt worden, nog meer dan hij reeds was in zijn opstanding uit de doden. Want ook zijn menselijke natuur straalt op een wonderbaarlijke wijze zulke heerlijkheid uit, dat Johannes als dood aan zijn voeten valt, als hij hem ziet, hem de zoon des mensen. Zo vol glans en majesteit van het hoofd tot de voeten, dat hij vol ontroering nedervalt voor hem in het stof. Daarom ook de menselijke natuur wordt verhoogd aan de rechterhand Gods. Zulks is nooit geschied en het zal ook nooit geschieden met enig mensenkind. Want al zullen zijn uitverkorenen delen in zijn heerlijkheid, ze zullen nooit diezelfde heerlijkheid in dezelfde mate kunnen ontvangen die de Zoon heeft ontvangen. Als hij ook in zijn menselijke natuur, zijn menselijk lichaam, door den Vader wordt verheerlijkt en gekroond, zodat hij eenmaal in de wederopstanding te herkennen zal zijn. En al zal er een schare zijn die niemand tellen kan, die verheerlijkt zullen zijn ook naar het lichaam, nochtans zal hij uit die allen te herkennen zijn. Hij zal schitteren als zeven zonnen. Hij zal bovenmate verheerlijkt zijn door de Vader. En ook naar zijn menselijk lichaam zal hij uit alle mensenkinderen die daar verheerlijkt zijn, te herkennen zijn. O, hoe groot is het goed dat de koning ontvangt als hij plaats mag nemen en gaat nemen aan de rechterhand des vaders. Ja, in zulke wijze, hoewel de Heilige Geest van gelijke heerlijkheid was, deze middelaars heerlijkheid van de borg is alleen zijn deel. Het is dus jouw hart zeggen een personele eigenschap, een personele gave, aan de Zoon zijn rechterhand, aan de Zoon des mensen, die geen engel of mensenkind ooit te beurt zou kunnen vallen. Ja, in de derde plaats zit hij aan de rechterhand Gods om zijn profetisch, priesterlijke en koninklijke bediening op een geheel verheerlijkte, majesteitelijke wijze te volvoeren. En om die bediening zo heerlijk te maken dat niets van enige zwakheid of vernedering meer gevonden zijnde, alles in goddelijke grootheid wordt uitgeoefend. Daarom de borg aan de rechterhand des vaders is onze grootste profeet, enige priester en eeuwige koning. En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Het is onbegrijpelijk welke heerlijkheid zijn deel is. Want de Vader heeft hem een naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus gebogen zou worden alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde zijn, en zijn volk zich in hem eeuwiglijk zou beroemen als de schoonste van alle mensenkinderen, ook straks in de volmaakte heerlijkheid. Laten we eens luisteren naar de Heidelberger. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. De bewijzende was onze eerste gedachte. Opdat hij zichzelf daar bewijzen. Wat is dat onuitsprekelijk groot en onbegrijpelijk. We hebben gehoord van het tegenpand en we hebben ook al iets gehoord van de pand in de hemel, de Heer Jezus Christus. Maar hier raapt eigenlijk de Heidelberger de draad weer op terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is juist. Om in het bezit te komen van die grote en onuitsprekelijke heerlijkheid. Opdat hij zichzelf daar zou bewijzen. Opdat hij zich in al zijn werken zou vertonen. Opdat hij zich als een daadzakelijke, als een werkzame, als een eeuwig rantsoen voor de Vader zou stellen. Maar nu, in eisende, in opeisende heerlijkheid van de Vader, hij oordeelt door de Zoon. En hij heeft ook het oordeel aan de Zoon gegeven. Hij heeft de heidenen tot zijn erven gegeven en de einde der aarde tot zijn bezitting. Nu neemt hij de plaats in als zulk een werkdadig vorst Messias. Om nu op die hoge troon met de Vader gezeten zijnde nu. Nu te bewijzen voor het aangezicht des Vaders en des Heilige Geestes. En voor alle engelen en schepselen dat hij is die hij is. Zie ons betalende borg. Die alles heeft aan en toegebracht. Alles heeft volbracht. Zodat geen kwadrantpenning meer kan worden aangebracht. Wat een eeuwige troost. Wat een beminnelijke waarheid. Terwijl Christus ten hemel gevaren is. Niet om ons te bewijzen. Nee. Om ons als het ware, ons de waarde te geven. Om ons het gewicht te geven, om ons de naam te geven en de eer. Om ons te handhaven voor de Vader, maar dat hij zichzelf daar bewijst. Voor het aangezicht al des Vaders als het hoofd van de christelijke kerk. Ja, er staat hier nog niet dat hij zich ook hier bewijst, dat doet hij ook. Maar dat hij nu in de eerste plaats zich daar bewijst. In de hemel. Dat is zulk een vaste en levende troost voor de kerk. Dat hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Hij bewijst zich daar als het hoofd zijner christelijke kerk. En al gelijkt het alsof hij zich in u niet bewijst als het hoofd. Dit is de grondslag. Hij bewijst zich daar te zijn. Voor de Vader in grote heerlijkheid. Met het aan- en toegebrachte rantsoen. Op grond waarvan hij mag en kan eisen. Heidenen, blinde zondaren, tollenaren. Ja, alle die hij heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde. Hij maakt zichzelf laag. Hij die op aarde sprak. Dat hij en de Vader één waren. Die op aarde sprak. Dat hij ook waarachtig God was. Eer Abraham was. Ben ik. Die hier op aarde sprak. Filippus. Die mij gezien heeft. Die heeft den Vader gezien. Maar hier werd hij bespot. Het zijn godslastering gehoord. Heeft hij gezegd. Kajafas. Wie is deze dat hij ook de zonde vergeeft, die God alleen vergeven kan, spraken anderen. Zo ging het op aarde. En wat deed hij toen? Wat deed hij toen? Bewijzen? Nee. Nee, toen had hij kunnen bewijzen naar menselijke gedachten misschien. Als hij bewezen had, dan had er vuur van hem uitgegaan dat de tegenstanders had verslonden. Maar toen bewees hij iets anders. Toen hij op de aarde was, toen bewees hij zichzelf te zijn. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij mij van eeuwigheid. Toen hij op aarde was, had hij geen behoefte om Gods bewijzen daar te stellen. Alleen zijn discipelen, die leidde hij in het bijzonder uit, maar in het gemeen niet. Het was een wonder van genade als één mens
Godse kind ging bekennen. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Het was een wonder als er een blinde riep. Messias, gij zoon Davidson, er u mij, die hem herkende te zijn, de beloofde aan de Vader. Ja, die dwars door zijn vernedering heen blikte in de eeuwige goedertierenheden des Vaders, dat was een wonder. Maar er waren er meer die het niet zagen en niet wilden zien, en voor wie het verborgen was voor de ogen. Toen heeft hij niet bewezen. Toen heeft hij niet willen bewijzen door majesteit van vuur en aardbeving. Toen heeft hij bewezen te zijn de middelaar Gods en der mensen. Hij genas. Niet door wonderspreuken en orakels. Niet door geheimzinnige tovermiddelen. Maar door het eenvoudige woord zijner kracht. Genas hij. Hij bewees op de aarde te zijn, de man van smarten, verzocht in krankheden. Hij kroop rond op het gebergte, zoekende des Vaders aangezicht, in gebed en smeking. Maar nu, zich daar bewijzende, als het hoofd zijner christelijke kerk. Nu bewijst hij daar dat hij is de eeuwige zoon des Vaders, God uit God en licht uit licht. Nu is er geen bedekking meer voor zijn goddelijke heerlijkheid. Vlees en bloed worden van glans en luister omsloten. Nu is hij wedergekeerd uit diepte van ellende naar de eeuwige hoogte van zijn goddelijk wezen. En dat om als middelaar zijn kerk daar te dienen, maar nu in heerlijkheid. Nu niet in vernedering, maar nu als van den Vader gezet op de ereplaats. Hem toeroepende alle zegeningen van dat eeuwig zoutverbond. Geliefde, als wij het in een ogenblik zouden mogen gadeslaan, de verhoging van de vorst Messias, dan zegt de kerk, daar wijdt ook ons oog, met onze ziel met een verwonderend oog, dat hij zo hoog is verheven, dat troost de kerk op de aarde. Dat hij daar zit verheugd aan des Vaders rechterhand. In die innerlijke voldoening. Maar ook in die krachtdadige werkzaamheden. Uit zijn aangebrachte verlossing. Zichzelf daar bewijzen. Voor de Vader. Voor de geest, voor alle schepsel en engel, dat hij het hoofd is, dat hij daar mag zeggen, Vader, ik wil. Dat hij daar de draden uit Gods eeuwige liefde opraapt en zegt, Vader, het was uw wil. Ik heb betaald, zij zullen komen, van het oosten en van het westen, om te aanbidden aan mijn voeten. De koning rust op des Vaders trouw. Hij oordeelt alle dingen door de Zoon. Alle dingen regeert hij ook door den Zoon. Hij is de spil in het goddelijk wezen, om het zo eens uit te drukken. De Vader doet niets buiten de middelaar. Dat is voor de kerk zeer gelukzalig. Dat de Vader door de middelaar regeert. Het is voor de wereld bitter rampzalig dat de kerk, dat de Vader ook door de Zoon regeert. Door die Zoon. Want als het een lam toornig geworden is, zal hij krijg aan doen. En juist als de verworpen middelaar en de verachte zal hij zeggen, gij, Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt, ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Zal hij zelf doen. Want zo in Sodom de krachten waren geschied, die onder u geschied zijn, zij zouden zich bekeerd hebben. Wee u, Capernaum, Bethsaida, Chorazin. Hij kon al daar niet vele tekenen doen, vanwege hun ongeloof. Rampzalig voor de wereld. Rampzalig voor de kerk buiten Christus, waar hij de scheidslijnen gaat trekken. Dan hoef je niet meer te zeggen of te denken, beminnelijk vast. Want zijn ogen zijn een vlammen vuur en uit zijn mond gaat een scherp zwaard. Dan is hij de rechter van levenden en doden. De Vader regeert alle dingen. Door hem, troost voor de kerk en een mogelijkheid voor de wereld. Ja, een mogelijkheid bij God vandaan dat de Vader alle dingen door zijn kind nu verhoogd en verheerlijkt regeert. Daarom is de kerk in zulke goede handen. Want ze is door de Vader in de hand des Zoons bewaard. Want de Vader regeert hem door Christus. Welk een uitnemende beleidschap voor de kerk. De Vader regeert zijn kerk niet door donder en bliksem. Hij regeert zijn kerk niet door allerlei overtuigingen en weet ik wat. Hij regeert zijn kerk door Christus. Moeten we niet zeggen wat jammerlijk is daarin toch de afwijking. Wat jammerlijk is daarin de voorstelling in de prediking. Wat jammerlijk is de kerk teruggekeerd en heeft zijn Rome als in de boezem besloten. De kerk staat onder de Christusregering door de Vader. De Christusregering. Je moet niet denken dat het alleen zo was toen hij op aarde wandelde, maar heden. Door Christus regeert hij de kerk. En daarin openbaar de Heer zulke ontzaglijke macht en majesteit. Wie heeft met hem getwist en vrede gehad? Wie heeft voor hem gebogen en niet ervaren dat zijn naam is Jezus? Wie? Wie kan tegen hem zeggen dat hij bedriegt wanneer hij zegt, ik kom om zondaren zalig te maken? Wie zou God tot een leugenaar stellen? Namelijk het woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Wie? Door hem. Als de dienaar niet Christus predikt, dan predikt hij wat anders. Moet je zeggen, tuurlijk, het kan het onderwerp, het ene onderwerp kan wel eens verschillend zijn met het andere, dat is volkomen waar. Maar toch. De grond, de bodem, het fundament, Christus Jezus, die aan de rechterhand des Vaders verhoogd is. Als dat niet is, kun je net zo goed naar de vergadering der gelovigen gaan. Dan kun je net zo goed naar een moskee gaan, dan kun je net zo goed ergens anders naartoe, want het haalt dan allemaal, dat is allemaal niks. Waar Christus niet als de kracht Gods en de wijsheid Gods in het middelpunt staat, daar heb je geen christelijke religie meer. Wel nee, daar is de religie net eender als alle anderen, van de waarheid gespeend, met enkele mengselen misschien nog uit het christendom, maar het heeft er verder niets mee te maken. Hij regeert door Christus. Daarom zegt die arme zondaar, daar lig ik nu nog niet in de hel, als je het weten wil. dat de Vader me niet door de vloek der wet verdoemd heeft. Dat hij me niet weggeslingerd heeft voor eeuwig. Dat ik met mijn kindertjes op heden nog aan de tafel zit. Dat we nog zijn sacrament mogen aanschouwen. Zijn dood mogen verkondigen. Het is altemaal ontferming voor die kerken Gods die de Vader regeert door de Zoon zijner rechterhand. Kun je het nou een betere handen wensen? Zou je nou je eigen nog willen bewijzen? Zou je nou je eigen nog willen waarmaken? Zou je nou een andere vorst willen hebben die beter voor je zorgen kan? Zou je er niemand hebben die willen die op aarde voor je rondbezuimt dat je wat bent? Dat je wat groot bent? Nee toch. Ganselijk niet. Maar een zoon der rechterhand die zichzelf daar bewijst. Als het hoofd zijner kerk, die hier in veel druk en wederwaardigheden haar weggaan, maar die een hoofd hebben dat zichzelf waar maakt. Dan hoef je eigen niet meer waar te maken. Kun je mee aangevochten worden? Als er eens dit gebeurt en dat gebeurt, wat zal er dan overblijven? Je hebt van die predikers, die kunnen dat ook zo mooi doen. Daar zitten de mensen met het angstzweet op het hoofd. Als er eens op aan zal komen. Als de Russen komen. En als de bommen gaan vallen. En als we vervolgd worden. En als dit en dat en gemarteld. Dan zal er eens op aankomen, mensen. Dan staande te mogen blijven in de verzoeking. Dan te mogen volharden. Nee, je krijgt er pijn in je buik van al die dingen. Eerlijk waar. Dan heb je nog nooit geloofd dat je eigen nooit kunt bewijzen. Maar dat we doodbrakende zondaren zijn van onze jeugd aan overtreders. En dat we bij de eerste de beste windvlaag liggen we met ons neus in de modder. En er ziet niets van over. Maar het hoofd, dat dierbare hoofd, daar mag je tegen zeggen. Dan mag je tegen zeggen, ik ben een verloochenaar, heren. Ik ben niet bestand tegen niets en tegen niemand. Houd gij toch mijn handen beide met kracht omvat. Want ik ben zo kleinzielig. Ik ben zo benauwd. Ik kan nergens tegen. Ik kan niet tegen pijn en tegen verachting en tegen versmading. Ik kan niet tegen een kogel en ik kan niet tegen een strop. Maar u, Heere, ontferm u toch mijne. Dan zou het alles nog mee kunnen vallen. Omdat het hoofd zichzelf daar bewijst te zijn. De machtige die alles in zijn hand heeft. Niemand kan de kerk uit zijn hand rukken. De Vader heeft ze aan hem gegeven tot in eeuwigheid en altoos. Dan valt er een pak als hij een blik mag slaan op het kruis door het geloof. Dan kan er een pak van je nek vallen. Al die ellendigheden, die zonde, die bedriegerij van Adam. Dat zijn bloed nu reinigt van alle zonden. Maar dan valt er ook een pak van je nek af. Als je eigen niet waar hoeft te maken. En we zijn er altijd mee bezig. Om ons eigen waar te maken. Altijd. Vanwaar al die benauwdheden. Vanwaar al die angst. Vanwaar al dat kronkelen en wringen. Waarom? Omdat we niet willen wezen die we zijn. Dat willen we niet wezen. Wij willen onszelf bewijzen. Want God heeft toch dit en dat gedaan. En nu ik. Nou ben ik aan de beurt. Wij komen niet meer aan de beurt. Wij komen nooit meer aan de beurt. Alleen genade. Genade zij dezelfde. O geliefde, dan valt er wederom een pak van je nek. En dat gebeurt misschien niet één keer, maar misschien wel 100 keer. Als de Heer je nog eens een blik geeft door de venster des geloofs. Ja,
aangenaam. Wat mag ik nou rustig zitten? Wat mag ik nou rustig gaan? Wat mag ik het alles aanbevelen in de dierbare handen van de Vader, in zijn lieve Zoon. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Je zegt in je eigen, dat heb je ook niet vaak. Nee, dat is waar. Dat heb je niet vaak, maar dat is ellendig genoeg. Dat is akelig genoeg. Maar we zijn zeer begeerig om zo hem wel behagelijk te wezen. In spijzen en in drank. In de dingen van het natuurlijke en van alles. Om te rusten. In hem die de koning en het hoofd is. Aan de rechterhand des vaders. Nu dan, zegt de ziel, dierbare koning, ga voort om uzelf daar te bewijzen. Gij zijt wel van eeuwigheid tot eeuwigheid de Zoon Gods, maar inderdaad, naar die wonderlijke eenheid van God en mens in eenigheid des persoons, zijt gij eerst met uw hemelvaart gekomen aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij ons door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gave uitgiet. Dat is onze tweede gedachte. De delende. Of de uitdelende. Eerstelijk heeft de kerk deze nuttigheid, dat hij door zijn heilige geest, die hij verworven heeft door zijn aangebrachte gerechtigheid, en afgebeden heeft van den Vader, daar zegt hij, in ons, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, zegt daar een ellendige die nog niet een grassprietje ziet groeien, op de akker zijn de ziel. Ja, maar je moet niet denken, daar komt het ook niet vandaan. Daar komt het ook niet vandaan. Niemand die doet oude weide in nieuwe lederen zak. Niemand zet een nieuw stuk kleed op een oud kleed, want het scheurt allemaal af. Dat gaat niet. Dat oude kleed, dat gooi je maar in de larmand. Dat is goed voor de larboer. Dat is goed voor de wormen en de maden, die zullen zich er wel aan te goed doen. Dat is ons oude bestaan dat met de val van ons lichaam voorgoed geëindigd is. Nee, je zoekt het altijd aan de linkerkant, ik weet het wel. Want ik ben ook zo dwaas en zo onverstandig, dat ook altijd naar die verkeerde akker. Maar ja, er wil niets groeien en bloeien. Er wil nou niets opkomen dat hem wel behagelijk is. Dan denk ik, het is nou toch al zo lang. Of het is nu toch al zo lang. Maar waar is nou het leven? Waar is nou de vrucht? Waar is het nu toch allemaal? Het lijkt wel of de akker van het hart steeds harder wordt. Ach ja, u hebt gelijk. Je kunt zo erg niet zeggen of het is nog erger. De apostel riep ervan uit, ik weet. Dat in mij, dat is in mijn vlees. Geen goed woord. Maar wat dan? Nou ja, merk op. Dat hij door zijn heilige geest. Punt 1. Door zijn heilige geest. Niet door mijn geest. Niet door mijn principes en beginselen. Niet door mijn ijveringen. Niet door iets wat in mij is. Niet door mijn bidden of zingen of lezen. Maar door die duur verworven geest in ons arme, ledige, zwakke zondaren. In ons die moeten bekennen, ik ben ellendig, arm en naakt. O God wil bijstand zenden. Uw komst is het toch die mijn heil volmaakt. Hij de geest des raads en der sterkte, de geest der wijsheid en der kennis,
De geest der aanneming tot kinderen. De geest die het uit hem neemt en het hun toebedeemt. Waarlijk, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Dat hij door zijn heilige geest in ons wil leren daar nog wat mee te maken hebben. Jazeker, jazeker. Ja, maar wil de Heere met een mens waarvan Bill dat sprak, wat is de mens die een worm is en des mensenkind die een maagd is, wil de Heere daar nog wat aan geven? Jazeker, jazeker. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Door zijn heilige geest in ons. Daar gaat de arme ellendig ook duidelijk onderscheiden wat van hem is en van zichzelf. Daar gaat hij zien dat hij met al zijn praten, met al zijn vertoning maken, nooit verder kan dan een godsdienstige huichelaar. Een godsdienstige rammelaar. Maar dan gaat hij ook zien wat de Heer nu is en doet. Dat die hemelse gaven wat. Dat de Heer zo, weet je wel, nou ja zo. Nee, dat die hemelse gaven uitgiet. Een milde regen zond, go Heere, op uw bezwijkend erfenis neer om sterk aan haar te geven. Heere, boort geen bron aan in ons hart. Die is er niet. De Heere graaft niet om water te vinden, levend water in onze woestijn. Dat is er niet. Maar hij giet water op het dorstige. Hij doet beken uitberst in de wildernis. Maar ze komen uit de rotssteen, niet uit ons. Gezegd is de Heere dan zo goed. Zo goed is die voor slechte mensen. Hemelse gaven giet hij uit in een milde mate. Dat wij geen oog in ons hoofd hebben. Dat we verachterspraak zijn van de dag der kleine dingen. Dat we de wateren van Siloa verachten die zachtkens gaan. Dat is onze zaak. Onze duisternis, onze schuld. Maar hij giet uit hemelse gaven. Laat daar eens een ogenblik op letten. Hij giet uit. Wat giet hij dan uit? Hij giet uit het dierbare bloed. Giet hij ter besprenging op zwarte en melaatse mensenkinderen. Die hem grotelijks vertoornen door al hun zonde en verkeerdheid. Hemelse gaven. Wat is een hemelse gaven? En hij tot zichzelf gekomen zijnde. Hij zeide, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Hij gaat zien dat God goed is. God goed is. Bij de zonde, bij de godsdienst, daar moet de mens ingeprent worden dat God niet goed is. Daar krijgen de kinderen al een indruk dat er nog nooit zo'n tiran geweest is als God. Begrijp je? God de tiran. Elk ogenblik kun je de slag verwachten. Ik heb die prediking ook wel gehoord in mijn leven. Degelijk, ik durf nog geen eens wat te zeggen, want dan weet ik zeker dat er onder ons zijn die boos worden. Die zeggen, ja, maar daar moet je afblijven. Daarom zeg ik het maar niet. Maar ik voelde het wel in mijn ziel. Dat ik dacht, jongen, je bent ook ongelukkig als je dat moet doen. Als je het gebed alleen al hoorde, dan ben je al akelig ervan. Het leek wel een koele noot die zat te brullen. En die mooie boekjes moet ik maar eens lezen. Die ligt te brullen in de hel en die. Ja, een zondaar die wordt er niet heet of niet koud van al die dingen meer. En als je eronder zit, dan denkt hij in zijn eigen, ja man, je kan praten wat je wil, maar nee. Hij geeft het de duivel niet gewonnen. Zeker niet. Spoor van stank laat het na. Nee, maar dat is een werk Gods. Dat is hemelse gaven. Als u of uw kind bent of ouder.
nog eens verder teruggeleid wordt naar die goede God die ons zo goed gemaakt heeft, naar zijn evenbeeld. Naar die getrouwe God en Vader die gezegd heeft, het is zeer goed. Vergeet je nooit meer. Dat andere vergeet je niet, als je stokoud wordt, dan denk je nog aan het tiran. Of zoals anderen in een ander uiterste die hem voorstellen als de Sint Nicolaas die al dit maar zo doet. Maar nou de rechtonderwijzing, kinderen. Dat hoop ik dat de Heere u en mij geeft om elkander daarbij te bepalen. Loutere goedheid, liefdekoorde, waarheid zijn des Heere paan. En zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dan kan het wezen dat je nog helemaal niets weet. Dat je helemaal niet bekeerd bent zoals men dat noemt. En dat je over de straat rijdt en dat je gaat zingen. God is goed, looft hem te zaam. Met gezang en snarenspel. Moet je nooit hard op doen, want dan slaan ze aan alle kanten op je gezicht. Maar als een arme zondaar het hoort, die ontdekt is, die zegt, laat maar zingen. De Heere maakt zelf alles wel in orde. De Heere maakt het zelf wel in orde om ons te leren dat we tegen die trouwe God nou nooit anders opbrengen dan tegenstand. Dat leert de Heere zelf wel hoor. Hoeven wij niet zo tussen te komen. Mag ik je wat vertellen erbij? Een illustratie. Mijn grootvader zat bij een zeer degelijk doorgeleide vrouw. Ze was hard voor zichzelf en voor een ander. En toen komt hij daar binnen. En toen zat er een jonge man. En die zat daar te praten over de goedertierenheden Gods. Over de beminnelijkheid en de bemoeienis Gods met hem. En grootvader zat daar met aangenaamheid bij. Daar kon hij heel goed naar luisteren. Hij was verblijd. En toen hij wegging, schudde hij hem hartelijk de hand. Verenigd. Hij had helemaal geen behoefte. Je hebt mensen die zoeken altijd naar narigheid en zwarigheid. Maar ja, als je een zondaar bent dan niet, dan hoop je alleen maar op klaarheid. Uw goedheid gaat het al te boven. Dus dat was aangenaam. Maar toen ging hij weg en toen keek die oude vrouw, die keek hem over de gordijntjes na. En toen zei ze hardop in zichzelf, maar zo dat opa het hoorde, lieve vader, geeft hem eens wat donder op zijn bliksem. Het is toch wat. Toen zegt hij, wat ga je daar? Ja, zegt ze, al die praatjes. Hij zal eerst eens. Toen zegt opa, denk erom. Hij zal de harden een harde dood aandoen. Dat is niet voor niets dat hij dat gezegd heeft. Nou ja, daar wou ze, daar luisteren ze niet naar. Maar de afloop, want opa maakte nog mee dat ze stierf. Ze is binnengekomen, zeker. God laat niet varen het werk zijner handen. Maar ze kreeg in de eerste plaats een vreselijk ziekbed. Huizenver hoorde men haar gillen en schreeuwen van pijn en van smart. Zo was ze in nood en geestelijk in grote duisternis en donkerheid. Ja, wij hebben niet zulke grote woorden te voeren hoor. We hoeven niet zo te slaan en te hakken, helemaal niet. Als op ons eigen hakken, dan hebben we al net genoeg. Maar ja, dat liep laag en laag af, totdat hij weer binnenkwam. En toen stond hij aan de deur, toen hoorde die smartelijke roepen. Vader, nu hebt ge eerst uw enige zoon gestraft. Waarom straft gij nu mij? En toen voelde hij dat het voorbij was en toen ging hij naar binnen en zei, je gebed is verhoord. Je gaat naar huis, vandaag nog. En de Heere nam ook alles weg, maar hij bezoekt het met de roede en bittere tegenheen. En dan mogen wij wel eens denken op werelds gebied, die doet deze zonde en die. Maar de ergste zonde gebeurt in de kerk en die bezoekt de Heere ook bovenmate. Want hij leert hen af hun vingers zo uit te steken. Juist krijgen zij achting en liefde voor dat werk van God in de harten. Hemelse gaven uitgieten, goedertieren gedachten en lage gedachten van onszelf. Dat wij in onszelf ontdekt worden aan de vuile bron van alle wanbedrijven, licht, hemelse gaven. Dat is het licht wat hij uitzendt in de harten om openbaar te maken hetgeen Godes en hetgeen van ons is. Hemelse gaven giet hij uit. Hij geeft een oog buiten onszelf op hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Hij geeft gerechtigheid en heiligheid die hij zelf verworven heeft. En hij geeft ze aan zijn kerk. Hij geeft genade en ere. En het goede onthoudt hij niet in hun dood. Waar zij om schijnen te komen in hongersnood. Of inderdaad verhongeren. Is hij hun het brood. Dat uit de hemel nedergedaald is. Waar zij in donkerheid zijn gezeten, overweldigd door smart en droefenis, heiligt hij het aan hun harten en hij maakt het alles wel. Hij geeft genade om te leven, genade om te sterven. Hij geeft onderscheidende kennis in vlees en geest. Wet en evangelie. Hij leidt in het wijnhuis. Daar giet hij zijn hemelse gaven uit. Daar zegt hij, word dronken mijn liefste. En wees vrolijk. Ik ben uw heil. Alleen. Ach, het klinkt allemaal heel groot. Het zijn in de praktijk vaak maar ogenblikken. Zo genoten. En zo weer weggesloten. Maar hij doet het wel. Hij doet het wel. En dan zeggen zij, het was mij goed aan deze plaats te zijn geweest. Het was mij Bethel, een huis Gods. Hij geeft hun de troost van de vergeving der zonden. Hij geeft hun de kracht van zijn bloed in hun zielen. Als die laatste hopen die niet beschaamd. Hij begiftigt hen met het goede van zijn huis. Hij richt hun tafel toe tegenover hun wederpartijders. Hij zalft hun hoofd met olie. Hier reeds wist hij de tranen van hun ogen af. Straks wist hij ze eeuwig af. Hier neemt hij het beginsel der smart en der rouw reeds van hen. Hier bewaart hij ze, dat ze niet verslonden worden door al te grote ontroering en menselijke bewogenheid. Hier zet hij hun voeten in het spoor. Hier houdt hij hun hand vast. Hier breidt hij zijn handen zegerend over hen uit. Hier geeft hij hun het geloof, waardoor zij zeggen, indien ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan, hoopt op den Heeren. Hier geeft hij ze ook de oefeningen des geloofs, als een hemelse gave. Dat hoewel zij menigmaal in duisternis gezeten zijn. Of uit zwakheid in zonde vallen. Zij aan Gods genade niet vertwijfelen. Hij houdt ze vast. Heere, ik geloof. Als een vaste grond der dingen die men hoopt. Als een bewijs van zaken die men niet ziet.
Hier begiftigt hij hun met de hemelse gave der hopen. Dat is een hoop die niet beschaamt. Dat wil niet zeggen, ik hoop het dat het zo zal zijn, als het zo wezen mag. Nee, dat is de hoop, de buitenchristelijke hoop. Maar de christelijke hoop is deze, het verwachten met de lijdzaamheid. Hij telt de uren, die het beloofd heeft, is getrouwd. Indien we het zien, waarom zullen we het hopen? Maar nu deelt de hoop het hoofd uit de gebreken op. En zegt met die hoop, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Ja, alle de dagen mijn strijd zou ik hopen. Welke kostelijke gave is de hoop. Waar zij te moedeloos neergebogen zijn, komt God door zijn woord. Die hemelse gaven bewerken en zegt, uw hoop herleven naar mijn gebod. Want zijt gij onrustig in u, hoop op God. Ge zult hem nog loven, hij is de verlossing uw aangezicht en uw God. De hoop die gaat mee tot in de Jordaan des doods. De hoop waar alles grauw en zwart wordt, naar ziel en lichaam beide, is een ster, een lichtster, waarop het oog gevestigd is, een anker der ziel, in het binnenste heiligdom, en dat trekt, trekt, al is het dat hij zich driemaal verstorven en ontworteld waant, toch. Op de bodem der ziel ligt de hoop. Hij komt, hij komt. Hij komt zeker. Hij zal mij niet laten gaan. Maar hij zal het toch zeker doen. Bij de voortgang. Ten slotte, de hemelse gave. Welke uitnemende gave is de liefde. We kunnen niet zeggen, hij is een hopend. We kunnen ook niet spreken over een gelovige God. We kunnen nog wel spreken over het geloof van de volleinder des geloofs. Maar we kunnen wel zeggen, God is liefde. Dat wel. Hij is liefde. Daarom is de liefde ook de meeste, want die blijft eeuwig bestaan. Vele wateren zullen haar niet kunnen uitblussen. Al gaf iemand al het goed van zijn huis, hij zou het niet kunnen kopen. Men zou hem verachten. De liefde, wat is dat? Dat kun je geen naam geven. Dat komt soms in één ogenblik, in een seconde. De ene ogenblik is het er niet, de andere is het er wel. De ene ogenblik vernacht het geween, de andere ogenblik is er gejuich, liefde. Liefde waar het hart onder smelt, waar de tong der ziel van gaat spreken. Lieve Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God te prijzen tot in eeuwigheid. Wat zijt gij eeuwig wonderbaar groot, in de schenking en in de liefde. De van uw enige geboren zoon. Liefde. Liefde is uit God. Daarom geeft dat verbinding met God. Dat is een opgenomen zijn met hem. Dat ook weer hier op deze aarde van korte duur. Dat laat een nasmaak na. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen? En eeuwig. In uw huis, uw naam verhogen. Dat doet zingen met lotenstein. Hef ons hart tot u naar boven, dat u eeuwig lieven loven. Zonder einde geeft uw lof, Jezus ons de rijkste stof. Ach, dat aller mensen tongen. alle engelen stemmen, o Heere, samen stemmen, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Liefde dat vernietigt, liefde verbreekt de steenrots en slaat het hart te gruizel. Liefde drijft de vrezen buiten, want die vrees heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. Maar waar de eeuwige liefde komt, is er geen angst, geen vrezen meer voor God, voor de dood of voor alles. Liefde is altemaal goedheid, wat hij ook doet. Liefde is verwondering en bewondering. Liefde is een beven van alle snaren der ziel. En het is een stamelen, stamelend zoeken van alle woorden die je maar bedenken kunt. Om hem te eren en om hem te loven en hem te bedanken. Liefde, daarvan zegt de apostel, zij is de meeste. Want tongen en talen en profetieën vergaan, maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Dat giet hij nu uit. Dat giet hij uit op zijn erfenis. Waarlijk, wij hebben een goeddoend borg en koning. Wij hebben een liefhebbende middelaar. Wij hebben een koning van Israëls God gegeven. Die zegt, eer ik het wist, zette zich mijn hart op de wagens van mijn vrijwillig volk. Hij zal bekleden met heilige sieradien, gelijk de dauw het veld bedekt. De Heere doe ons drinken van de beek zijner wellusten. Ja, dat wij gekust werden door zijn lippen. Gelijk eenmaal een Mozes de geest gaf aan zijn mond. Om zo alles, maar dan ook alles, te vergeten en te verlaten voor eeuwig. De duivel zegt, dat zou je wel willen. Dat zegt hij. De meid zei hij dat net, dat zou je wel willen. Dan is het maar makkelijk om te sterven als hij zo. Dan denk ik in mijn eigen, je weet het maar nooit, duivel. Want bij hem is de fontein des levens. Als hij het wil, zal geen duivel het tegenhouden. Als hij het niet wil, dan zal hij ons tevreden maken met zijn heilige wil. Liefde is het altemaal. Zonder eind en zonder paal. Dat zingen en dat bidden wij met elkander. God is liefde. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat we Gods kinderen genaamd mogen worden. Het is nog niet openbaar wat wij zijn zullen. Maar wij zullen hem zien, gelijk hij is. Amen.